Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hij schiep orde binnen de biologie met zijn ingenieuze systeem van geslachtsnamen en soortnamen. Hij hervormde de botanie door planten in te delen op hun seksleven en hij had grote invloed op de thermometer. En zelfs nu nog, 245 jaar na zijn dood, is de Zweedse botanicus Linnaeus de meest invloedrijke persoon op Wikipedia. Wie was deze uitgesproken en soms ijdele man? En waarom is hij juist in Nederland nog zo bekend? Mijn naam is Laura Wismans en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Gemma Venhuizen en Hendrik Spiering.
Hallo.
Hallo.
Gemma, jij kan jezelf ronduit fan noemen van Linnaeus. Ik heb jou al vaak over hem gehoord, maar misschien kun je ook aan de luisteraar uitleggen waarom nou eigenlijk.
Ja, want sommige mensen noemen me een klein mannetje met een te groot ego. Maar ik heb altijd wel een zwak voor hem gehad. Misschien omdat ik als kind ben opgegroeid naast de Linnaeushof, grootste speeltuin van Europa. Maar ook omdat ik tijdens vakanties in Scandinavië letterlijk in zijn voetsporen ben getreden. Ik heb daar voettochten gemaakt die hij ook heeft gemaakt 300 jaar geleden.
Toevallig of ging je ook echt?
Nou, dat was nog een beetje zo gedwongen door mijn ouders. Maar ik heb later wel, toen ik eenmaal studeerde, ben ik uit vrije wil in Uppsala, waar hij ook een tijd heeft gewoond en gewerkt, ben ik een cursus over Linnaeus gaan doen. Dat was in 2007. En nou, de sluimerende fascinatie die ik voor die man had, die ontvlamde toen hevig. En daarna is het weer een beetje gaan liggen. Maar ik heb onlangs een boek over planten geschreven. En ja, een boek over de geschiedenis van de botaniek kan eigenlijk niet zonder Linnaeus daarin te noemen. En daardoor ging ik weer onderzoek doen en dacht ik, ja, wat een fantastisch fascinerende man is het. Zowel wat betreft zijn werk als wat betreft zijn persoonlijkheid.
Ja, ja. Hendrik, is dat ook wat jou in hem aanspreekt?
Totaal niet. Ik heb eigenlijk nooit zoveel met Linnaeus gehad. Maar zoals altijd bij dit soort dingen, als je hem dan in hem gaat verdiepen, dan wordt zo'n man toch interessant. Het is toch een van de allergrootste figuren uit de geschiedenis van de biologie. Of het is zo groot als Darwin, daar kunnen we nog ruzie over maken natuurlijk. Ik denk het niet. Maar hij staat echt aan de basis van een ontwikkeling die sindsdien alleen maar groter is geworden.
Ja, hij zou zelf waarschijnlijk hopelijk wel zichzelf groter achten dan Darwin.
Maar het sympathieke vind ik, hij wil een soort simpel leven wilde die hebben. Het is echt een soort eenvoudige landheer wilde die zijn.
Ja, dat hij ook op een boerenerf eigenlijk opgroeide. Ja. En later ook echt in de natuur ging wonen.
En met zijn poot in de grond vroeten om die planten allemaal tot leven te wekken en zo. Dat vind ik erg sympathiek.
Ja, hij stond dicht bij de natuur. Ja. En ik denk ook, want daarom is Linnaeus nog altijd heel erg bekend. Eigenlijk vanwege zijn behoefte aan ordening. Ja. Daar hebben we nog allemaal profijt van. En dat is ook een soort drang naar simpelheid, denk ik, in zekere zin. Die zoektocht naar een systematiek.
Ja, dat fascineert me ook wel. Die combinatie van, ja, het is een man met groene vingers. En dan ook die indelingen maken die, ja, toch een echte revolutie waren. En dan ook nog op basis van het seksleven van planten. Ik bedoel, hoe kom je erop?
Heerlijk, heerlijk. Gemma, kun jij mij in twee zinnen even het belang van Linnaeus uitleggen?
Ja, Linnaeus was enerzijds heel erg belangrijk omdat hij aan de wieg stond van de binomiale nomenclatuur. Wat eigenlijk betekent dat we wetenschappelijke namen in twee termen uitdrukken tegenwoordig. Een geslachtsnaam met een soortnaam erachter.
Homo sapiens, hè?
Precies. Hij deelde sowieso ook de natuur in drie grote rijken. De planten, de dieren en de mineralen. En hij was belangrijk omdat hij planten indeelde op basis van hun seksuele kenmerken.
Duidelijk. Nog heel even, er is ook een Nederlandse link, hè? Kun je daar vast een tipje van de sluier geven, Gemma?
Ja, ik noemde net al eventjes die speeltuin.
Die heeft de speeltuin opgericht natuurlijk.
Nee, maar
daar is hij rijk van geworden.
Dat er zeker in Noord-Holland veel dingen naar Linnaeus zijn vernoemd. Dat is niet toevallig. En ik denk ook trouwens rond Harderwijk. Want daar kwam hij op zijn, even kijken, 28ste, ja, 1735 kwam hij daar naartoe om te promoveren. Dat ging toen nog heel veel efficiënter dan nu. Je was eigenlijk binnen een week had je je bul. En vervolgens is hij nog in Nederland blijven plakken op een landgoed in Heemstede. Nou, daar komen we zelf nog wel zo over te spreken. Maar ik ben daar dus echt op een steenworp afstand ben ik daar opgegroeid. Dus ik kon niet anders of met Linnaeus te worden geconfronteerd.
Maar waarom heet die speeltuin dan zo?
Ja, omdat dat echt tegenover het huis was, tegenover het landgoed waar hij resideerde. Oh, dus het is echt.
En het was ook een bloementuin voordat het een speeltuin werd.
Oh, dat weet jij dan. Ja,
kijk. Hey. Nou, alles valt op zijn plaats.
Mooi bruggetje, Hendrik, want om dingen even op zijn plaats te laten vallen, zou ik eigenlijk wel eerst iets meer willen weten in welke tijd Linnaeus leefde. Wat gebeurde er verder nog in de wetenschap? Want dat is wel belangrijk om te begrijpen hoe belangrijk deze man was.
Ja, je moet je voorstellen dat in de 18e eeuw Zweden eigenlijk, waar hij geboren is en leefde en aan het hof ook een belangrijke rol speelde, eigenlijk een natie was die zijn grote tijd gehad had. En het is dus heel bijzonder dat daar zo'n super interessante wetenschapper ook is opgekomen. Want de Zweden waren in de eeuw ervoor enorm aan het vechten om een soort imperium te veroveren bij de Baltische Staten in Polen. Ze zijn tot diep in Duitsland gekomen. En eigenlijk net als Linnaeus groot wordt, is het afgelopen en wordt Zweden een eenvoudig land. En daar heeft hij zich ook weer mee bemoeid. Maar in de grotere context, de wetenschappelijke revolutie, die begint eigenlijk met Galileo begin 17e eeuw, dus 100 jaar voor Linnaeus, 150 jaar. En dan krijg je de grote stappen in de wetenschappelijke revolutie worden dan met Newton gezet. Dat is eind 17e eeuw, rond 1700 eigenlijk. Dus het is allemaal heel nieuw eigenlijk. En de biologie, we hebben dat over die tekenares en die biologe Merian gehad een paar afleveringen geleden. Dat stond echt in de absolute kinderschoenen. En dan daarin verschijnt hij. Dus je hebt de wetenschappelijke revolutie die in de wetmatigheden van de fysica enorme stappen heeft gezet. Maar de biologie nog niet. Het is de tijd van de verlichting. Dus je krijgt heel erg dat die rationaliteit ook onder invloed van Newton natuurlijk, van dat enorme overtuigende werk, dat alles wetmatig is, worden overal wetten gezocht. Alleen, ja, bijvoorbeeld in de biologie, iedereen noemde alle soorten anders. Er was geen systematiek, alles liep door elkaar.
Nou, daar wil ik wel nog even op inhaken, dat er die botanische interesse was er wel. Hè. Er wordt ook wel eens van een soort botanische wedergeboorte gesproken, omdat er zo in de 16e eeuw vlamde het wel allemaal op. Tot die tijd was het een beetje allemaal terugleunen op de klassieke oudheid. Maar hè, mensen gingen dus wel het veld in om planten te zoeken, te benoemen. Er werden wel pogingen gedaan om te ordenen, dus om indeling te maken. Maar het was nog heel erg zoeken.
Niks beklijfde.
Nee, iedereen had een beetje zijn eigen methode. En er was niet een universele indeling waar iedereen gebruik van maakte.
Zouden we dan dus kunnen zeggen dat hij dat wetmatige, wat ook in andere takken van de wetenschap toen werd vastgelegd, dat hij degene was die dat, voor wie dat is gelukt om dat bij de biologie ook te doen?
Nee, het antwoord erop is nee.
Nou, zelf zou hij zeggen, God schiep Linnaeus ordende. Dus dat.
Ja, maar dat is ordenen.
Ja, precies.
Het is geen wetmatigheid.
Nee, hij heeft, nee.
Want dat is het interessante. Dat,
ik bedoelde het systematische, maar goed.
Ja, maar dat, je zei het eigenlijk heel goed. Omdat de wetten van Newton, die zijn eigenlijk pas in de biologie met Darwin in de eind 19e eeuw eigenlijk goed gesteld. Dus dan zie je die enorme ontwikkeling die de biologie heeft moeten doormaken. Dat ze dus eerst moeten inventariseren. Wat hebben we eigenlijk? En daar op grond daarvan kun je wetten gaan bedenken. Dat je denkt van, daar komen we nog wel op. Hey, we hebben zoveel soorten planten. Hoe kan dat eigenlijk? En hoe is de ene plant uit de andere ontstaan? Kan dat eigenlijk wel? En moet leven altijd uit leven voortkomen? Dat soort fundamentele vragen die zijn allemaal in de honderden jaren daarna. Maar hij heeft daar de basis voor gelegd door een systematiek, door Niet een willekeurige kastje met laadjes, met allemaal plantjes en diertjes allemaal door elkaar. Maar dat heel systematisch, waardoor langzaam het gebouw een fundament krijgt eigenlijk.
Hey, en hoe is die interesse in de biologie eigenlijk ontstaan?
Nou, Gemma zei net al, 16e eeuw begint dat een beetje. En 16e eeuw, dat zijn de tijd wat traditioneel de ontdekkingstijden wordt genoemd. Nu zou je zeggen begin van het kolonialisme. Dus de Europese schepen gingen over de hele wereld en brachten van alles mee. En er kwamen allemaal dieren, planten. De volksindeling van de planten en dieren, waar iedereen totaal gelukkig mee was, die werd natuurlijk omgestort. Omdat er steeds, allemaal apen uit de gorilla's. Allemaal.
Ja, maar ook bijvoorbeeld, denk aan de tulp. Je hebt bijvoorbeeld een hele vermaarde Nederlandse botanicus, Carolus Clusius, die zorgde voor de introductie van de tulp. Die kwam ook eigenlijk uit Turkije, maar dankzij de internationale handel kwam die ook naar het westen. Het werd dus die internationalisering, opkomst van de boekdrukkunst speelde ook nog mee. Dat er steeds meer over die planten geschreven werd.
Er kwamen allemaal nieuwe dingen hier naartoe.
Ja, en dat prikkelde de intellectuele belangstelling. Wat is dat eigenlijk? En hoe kan dat eigenlijk? Dat die planten die heel anders zijn er toch op lijken en dat soort dingen. Maar ook, je noemde die tulp al, er is geld mee te verdienen. En er was dus ook steeds meer interesse van de overheid. Van de regeringen, van de landen, om die wetenschap te stimuleren. Want we hebben het over Newton, en dat klinkt altijd als zuivere wetenschap, maar werd allemaal gestimuleerd door de Engelse regering, met de Academie voor Wetenschap en zo. Waarom deden ze dat? Militaire functie. En omdat natuurlijk, met als je de zwaartekracht doorgrondt, kun je ook beter je kanonnen richten en die banen uitrekenen.
Net zoals het nu eigenlijk nog gaat. Hè?
Dat ja, heel veel commerciële interesse in de biologie.
Ja, en militair en nationaal. Want bijvoorbeeld Linnaeus, die speelde een hele belangrijke rol. Ik noemde al dat verval van Zweden. En Linnaeus heeft dus heel veel van zijn plantkennis ook opgedaan en ontwikkeld om bijvoorbeeld, daar hoor je minder van, maar jij zal het wel weten, dat hij bijvoorbeeld wilde dat, want ze hadden geen koloniën, dus er moest dan in Noord-Zweden moesten ze maar thee gaan kweken en in Finland bananen.
Ja, ja,
en dan moesten dus al die planten worden aangepast. En dat was dus, ja, nationaal van cruciaal belang om te overleven. Ja,
over die
het is allemaal mislukt.
Nou, over die bananen wil ik zo nog wel eventjes, daar komen we nog op terug. Maar zullen we eerst,
wie was Linnaeus?
Nou ja, ik sta te popelen om nog even.
Sorry. Laten we eens even teruggaan naar zijn kindertijd. Want Linnaeus werd niet zomaar Linnaeus.
Nee, ik zei net, hij groeide op een boerenerf. Het was niet echt een boerenerf waar hij opgroeide, maar eerder een pastorie. Want zijn vader Niels, die was dominee. Dus dat was 1707. Linnaeus werd geboren in Småland in Zuid-Zweden. Zo heet volgens mij ook nog de kinderafdeling in Ikea.
Ja, daar staat Ikea. Ikea komt daar vandaan.
En het interessante was eigenlijk dat ook zijn vader een belangrijke rol speelde. Hè? Die had voorliefde voor planten. Die moest toen ook een achternaam kiezen. En die vernoemde zich naar de lindeboom die in de buurt van het huis stond. Dus
die vader heeft de achternaam zelf bedacht?
Ja, Linné. Later is dat verlatiniseerd tot Linnaeus. Maar die interesse had hij al. En Linnaeus ging ook vaak samen met zijn vader daar wandelen.
En zoon Linnaeus.
Ja, en dan, liet vader wat planten zien en die jongen die volgt hem ijverig. Ik zeg die jongen, maar Linnaeus die heeft zelf ook meerdere autobiografieën geschreven later en die noemde zichzelf dan ook soms in de derde persoon. De jongen was heel lang ziek en na een lang ziekbed kwam hij opeens de tuin weer in en waande hij zich in het paradijs omdat het zo mooi en groen was. Nou ja, hij heeft dus zelf verschillende verklaringen voor het ontstaan van die plantenliefde in zijn vroege jeugd. Toch ging hij in eerste instantie geneeskunde studeren. Het was ook aanvankelijk.
Ja, je kon helemaal geen biologie.
Nee, ja, precies. Nee, dus eigenlijk kun je zeggen van de vroegste botanici waren vrijwel allemaal artsen.
Ja. Ja, want je had medicijnen, recht en theologie.
Ja, dus ja, die Clusius die ik net even noemde was een uitzondering, die was humanist. Maar Linnaeus ging dan geneeskunde doen, verdiepte zich in planten en kreeg toen de kans om in 1732 naar het noorden van Zweden te gaan. Dus naar
Lapland heet dat.
Ja, en die kreeg toen eigenlijk vanuit de Wetenschapssociëteit in Uppsala. Die waren, nou ja, wat je net al zei, heel erg bezig met hoe kunnen we ons eigen land leren kennen? Wat voor natuurlijke bronnen hebben wij hier? En die vroegen, wil je niet voor ons naar het noorden van Zweden? Dus naar het land van de samen. En ja, Linnaeus was blijkbaar wel een beetje avontuurlijk aangelegd. Of in ieder geval nieuwsgierig. En hij dacht, het is een slimme carrière stap. Nou, is er naartoe gegaan. Hij noteert dus alles wat hij tegenkomt. Hè? Dus ja, wat betreft grondstoffen. Uiteindelijk is er wel...
Rendieren, denk
ja,
ik. Hè?
Ja, uiteindelijk is er nu een hele succesvolle mijn bij Kiruna is er nog gesticht. Okay. Maar toen, ja, hij was ook gewoon geïnteresseerd in de cultuur, in de planten. Dus een hele mooie poëtische omschrijving hoe hij daar een jonge maagd opeens in het moeras tegenkomt. Hij voelde zich blijkbaar erg eenzaam. En dan zegt hij, ja, oh, dit is zo'n soort prachtige, blozende, buitengewone maagd en vrouw als de Griekse prinses Andromeda. Dit kruid is gebonden aan water. Zij staat altijd in een polletje in natte moerassen, zoals op een rots in de zee. Ze staat tot haar knieën in het water, tot boven de wortel bedoel ik. Nou ja, en...
Maar wacht even, komt hij nou een vrouw tegen?
Nee,
een plantje.
Nee.
Nou ja, en dat ze dan door giftige draken is omgeven.
Maar het gaat dus over een plant.
Het gaat eigenlijk over de plant lavendelheide. Andromeda polifolia wordt die ook nog genoemd. En die draken, dat zijn dan gewoon padden en kikkers die haar omringen. Maar zo was hij een beetje half filosoferend, half observerend was hij
kuieren
daar.
Die daar door het noorden van zijn land.
Ja, al zou hij het zelf zeker niet als kuieren hebben omschreven. Want hij wilde natuurlijk vooral heel heldhaftig klinken over alle ontberingen die hij haar
had
doorgedaan.
Ja, maar het is natuurlijk ook helemaal niet een heel toegankelijk land, dat noorden van Scandinavië.
Nee, maar hij gebruikte het ook wel een beetje voor zijn persoonlijke PR zo van, hè, ik ben degene die naar dat onherbergzame noorden is gegaan. Hij liet zich ook graag afbeelden in zijn lapse kostuum dan.
Ik heb trouwens gelezen dat lapse kostuum dat totaal uit de lucht is gegrepen. Dat hij dat in allerlei toeristenwinkeltjes bij elkaar gekocht heeft.
Ik denk dat dat niet helemaal authentiek was, maar goed, je kunt nog altijd mooie beeltenissen hem in dat kostuum zien.
Ik kan
me
toch ook niet helemaal voorstellen dat ze daar in het noorden toeristenwinkeltjes hadden in die tijd. Maar,
nou, die ik geloof dat die muts, die had hij gewoon in Uppsala gekocht. En dat was ook een soort, die lappen, zoals we ze vroeger noemden, nu moeten we Sami zeggen natuurlijk. Dat was ook een soort eigen kolonie. Dus dat was ook wel allerlei mythologie omheen. Ze noemden het geloof ik onze eigen Indië of zoiets, toch?
Oh, dat zou kunnen, ja. In ieder geval...
Maar is hier een beetje de mythe rond de man ontstaan? Ik bedoel, tot nu toe, ja, oké, leuke plantminnende vader, geneeskunde gestudeerd. Maar hier begint toch zijn bijzondere leven.
Ja, hier met deze reis onderscheidde hij zich eigenlijk van zijn studiegenoten. En tijdens die studie was wel duidelijk dat het gewoon een hele slimme jongen was. En ook dat hij was toen al wel wat aan het mijmeren over de seksualiteit van planten. Nou, daar komen we ook zo nog even op terug. Dus hij was ideeën aan het vormen en hij was gewoon nieuwsgierig en onderzoekend. En hij zei dus ja tegen deze kans om naar het noorden te gaan. Daarna is er nog een reis gekomen naar Dalarna, een zuidelijkere provincie in Zweden, waar hij toen ook zijn verloofde ontmoeten, Sara Lisa Morea, dat was een dochter van een arts daar. Maar ja, het was nog steeds. Hij schreef al boeken. Hij schreef over die reizen naar Lapland en Dalarna. Heeft hij dus reisdagboeken geschreven, die ook redelijk goed gelezen werden.
Ja, dat was ook een heel populair genre natuurlijk.
Ja. Ja, dus en hij had wel, hè, juist omdat hij dus al die mythologie met antropologie en met biologie vervlocht. Ja. Hij had wel een heel eigen stijl daarin. En nou, tekenen kon hij niet zo goed, maar hij maakte wel tekeningetjes erbij.
Maar hij kon ook heel goed planten beschrijven. Want je citeert nou dat poëtische van dat ene plantje. Maar zijn precisie was toch ook wel beroemd. Dus hij had volgens mij wel, was echt een man met groene vingers ook. Dat hij alles zag. En dat vind ik zo de kracht. Want vaak wordt hij een beetje als een rare man beschreven, maar die kracht van observatie moet toch enorm zijn
geweest. Ja, het was geen tekentafelbioloog, zeg maar. Hij stond wel echt tussen de planten.
Ja, dat is toch
maar
wel...
werd hij hier ook al wetenschappelijk een beetje serieus genomen?
Wat ik zei, hè, mensen zagen dat het iemand met potentie was. Hij zou ook niet zomaar die reizen cadeau hebben gekregen. Maar tegelijkertijd, hij was nog niet eens gepromoveerd. Want dat ging hij toen uiteindelijk in Nederland doen, in 1735. Ja. En dat was ook een reis vol avonturen, want hij bleek enorme zeeziekte te hebben toen hij met de boot naar Duitsland ging. En,
maar waarom koos hij nou weer voor Nederland? Dat lijkt me niet een hele logische stap. Oké,
nou, sorry alle academische instellingen. Ja.
Nee, maar in deze tijd, nee, als een Zweed.
Ja, hè? En zeker als je ook zeeziekte hebt. Nee, weet je wat het was? Destijds was Harderwijk, stond er onbekend dat je er heel makkelijk en snel kon promoveren. Je had zelfs een rijmpje. Harderwijk is een stadje van negotie. Men koopt er bokking en bullen van promotie. Dus zoiets als je niet zo'n zin had om al te lang bezig te zijn, kon je daar naartoe.
Daar was dus een universiteit die vrij makkelijk bullen uitgaf.
Maar was dan het niveau ook heel laag of zo?
Nee, het was wel gewoon algemeen geaccepteerd. Het was gewoon, destijds ging het er ook nog gewoon iets anders aan toe dan tegenwoordig.
Ja, want je moest volgens mij gewoon stellingen hebben die je dan verdedigde in een mondelinge.
Ja.
Of je moest wel iets schrijven.
Hij heeft wel een soort proefschrift geschreven, maar dat was veel minder omvangrijk dan tegenwoordig. En dat ging over het ontstaan van malaria, wat hij koude koorts noemde in Zweden. En hij had dan een theorie dat mensen in vochtige gebieden klei inademden.
Ja.
En of gewoon via het eten binnenkregen en daardoor rillingen kregen. En dat je dan naar de sauna zou moeten gaan om daarvan te genezen.
Een hele Zweedse oplossing.
Ja,
en dus in Harderwijk leek ze dat wel een goed idee. Ja. Dus.
Nou ja, hij kreeg binnen 1 week een bul.
Maar dat is toch onzin?
Ja, dus dat weten we nu.
Ja, oké. Okay, ja.
Dit zijn allemaal dingen die totaal in de kinderschoenen zijn. Hier zie je dus aan, nu zou je zeggen toch hoe primitief die wetenschap is. Maar het moet klein beginnen gewoon.
Ja. Ja, dus dan kon je zelf op dit soort kwats promoveren.
Ja, ik denk niet. Het is geen kwats, want het is gebaseerd op een observatie. En je kunt je afvragen of die zeg maar dubbelblinde proeven heeft gedaan. Maar zo ontwikkelt zich dat. Want je moet ergens beginnen.
Ja, nou, en het was ook, wat ik net zei, zo'n proefschrift was destijds. Was het ook nog anders? Ik las in een biografie over Linnaeus dat hij in zijn leven zelfs 186 proefschriften heeft gemaakt. Want dat was in die tijd gewoon eigenlijk een verhandeling over één bepaald onderwerp. Dus het ging ook over de bosaardbei, de lintworm, de banaan.
Ja, zo breed. Oh, ja.
Maar er waren ook bijna geen wetenschappelijke tijdschriften. Je had dat tijdschrift van de Royal Society. Dus zal je nog wel een paar van die tijdschriften van iedere academie zal dan waarschijnlijk wel een soort tijdschrift hebben gehad.
Maar ja, die ook in briefvorm een beetje naar elkaar.
Ja, dus dat.
Ja,
ja, maar het was. Hij was in die zin was hij geen modelwetenschapper. Zijn Latijn schijnt ook niet foutloos geweest te zijn. Een beetje potjes Latijn werd het omschreven. Maar goed genoeg. En voor hem was Harderwijk ook een beetje een. Ja, hoe zeg je dat? Hij dacht, als ik er toch ben, kan ik er maar beter een beetje munt uitslaan dat ik in Nederland ben.
Typisch
het was. Ja, hij moest het ook hebben wel van zijn netwerken. En hij had gehoord en gelezen allereerst over die diverse Nederlandse botanici, onder wie Clusius die ik al noemde, Dodoneus, Lobelius. Dat waren best wel grote namen in die tijd. Dus hij dacht, het land van de botanie. En dan was er één persoon nog in leven die hij heel graag wilde ontmoeten. En dat was de Nederlandse arts en hoogleraar Herman Boerhaave. Dat was echt een internationale intellectuele beroemdheid in die tijd.
Ja. Een Leidse beroemdheid, hè? Wij kennen hem uit Leiden natuurlijk.
Ja, precies. Ja, dus moest hij nog door van Harderwijk naar Leiden. En hij had onderweg vanuit Zweden naar Nederland was hij al via Duitsland gereisd. Daar had hij al lokale voorpagina van de krant gehaald, omdat hij had ontmaskerd dat een monster, een veelkoppig monster waarin men geloofde, dat bleken in feite aan elkaar genaaide wezels te zijn.
Wat een luguber beeld.
Ja, dan had hij het nieuws meegehaald en toen had hij al een beetje gepocht van ja, ik ben Linnaeus en ik ga op bezoek bij de befaamde Boerhaave. En Boerhaave had dat gehoord en hij dacht, nou, ik ken dat mannetje helemaal niet. Hij heeft zich helemaal niet bij mijzelf geïntroduceerd. Nou, die hoef ik niet hier op audiëntie. Dus die arme Linnaeus, na zijn promotie werd hij in eerste instantie geweigerd door Boerhaave. Lang lobbyen mocht hij een uurtje komen, kwam hij ook nog een uur te laat vanwege het tijdsverschil wat hij verkeerd in zijn hoofd had tussen Zweden en Nederland, wat er toen blijkbaar was.
Of tussen Harderwijk en Leiden,
maar in ieder geval, hij had het in eerste instantie helemaal verbruikt, maar hij mocht bij Boerhaave langskomen op zijn landgoed in Leiden, Oud-Poelgeest. En daar maakte hij toch wel indruk, want wat jij net al zei, Hendrik, over die botanische kennis van hem, hè? Hij was niet voor niets vol van zichzelf. Ja. Hij kon ook wat. En hij kon. Ja. Hij heeft één boom gedetermineerd die Boerhaave zelf niet op naam kon brengen. Nou, langzaam maar zeker ontdooide de befaamde Boerhaave en werden ze min of meer vrienden. En toen mocht Linnaeus, die bleef toen nog wat langer plakken in Nederland, want hij werd geïntroduceerd bij een rijke bankier, George Clifford. Die zocht nog een lijfarts en botanicus voor op zijn landgoed nabij Heemstede, de Hartekamp.
Natuurlijk.
Ja. Ja, daar had Linnaeus wel oren naar. Vergeet niet zijn verloofde,
ja,
Sarah Lisa.
Aan te denken, ja.
Die zat nog al die tijd in Zweden. Uiteindelijk is er ook echt een periode van 3 jaar geweest dat ze elkaar niet hebben gezien.
Dan gaat hij weer maagden aan waterkanten zien.
Ja, ja, ik denk hij zal vast wel een beetje af en toe hallucinaties hebben gehad. Maar goed, bij George Clifford in de tuin kreeg hij helemaal beschikking over de tuin en de plantenkas. En het was daar dat Linnaeus een van zijn eerste wetenschappelijke doorbraken behaalde. Namelijk dat hij het eerste Europese exemplaar van de bananenplant aan het bloeien kreeg.
Ah, ja, gejuich in Zweden.
Ja, 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 uiteindelijk heeft hij het ook nog het kunstje een keer in Zweden herhaald en een onrijpe banaan aan de koningin van Zweden aangeboden.
Hij heeft het wel helemaal gemaakt natuurlijk.
Maar dit was echt wel een prestatie.
Het was natuurlijk veel te koud en het licht is anders. Ja.
Ja, maar juist door dus met zoveel kennis van zaken over de bananen kreeg meerdere keren per dag warme douches nadat hij eerst in de kou had gestaan. Nou ja, hij had
maar dan
een hele...
voel je dus dat die man die voelt dan die planten aan. Hij heeft natuurlijk wel ongetwijfeld informatie gehad van hoe dat in warmere gebieden dan is. Maar het lukt hem dan ook. Dat vind ik echt zo goed.
Ja, en de banaan werd toen meteen als een soort boom van kennis gezien. En mogelijk in plaats van de appelboom wel de boom uit het paradijs. En het was... hij werd helemaal gehyped. En zowel de banaan als Linnaeus werden daarmee beroemd. Maar nog steeds hebben we nu veel dingen genoemd waarvoor hij belangrijk was. Maar de kern van zijn wetenschap...
Die vertellen we niet.
daar zijn we nu pas aanbeland.
Ja, we moeten natuurlijk eerst het zaadje een beetje planten. Hè? Want anders dan gaat hij nooit bloeien. Bijzondere
kom
man.
Maar met de koude douche dan.
Ja, want Gemma, laten we het dan nu maar eens hebben over waar hij echt beroemd mee werd. Of eigenlijk waar wij hem nu nog vooral van kennen. Beroemd werd hij dus door een bananenboom. Maar wij kennen hem nu van al zijn indelingen eigenlijk. Hoe begon hij daarmee? En hoe werd dat groots?
Eigenlijk het allereerste boek van Linnaeus, wat nu ook een ontzettend collectors item is. Je hebt er wereldwijd nog maar 29 exemplaren daarvan. Dat was de eerste druk van de Systema Naturae in 1735. En ja, als je het ziet is het een boekje van niks. 11 pagina's Latijnse tekst, wel op folio formaat, wat echt een groot formaat is. Maar ja, flinterdun.
Maar ook met uitvouwpapier
Ja, het zit ingenieus in elkaar. Maar wat dat zo interessant maakt, is eigenlijk onderscheidt hij 3 rijken binnen de natuur. Dus de dieren, de planten en de mineralen. En dan die dieren, die deelt hij bijvoorbeeld weer in 6 klassen. De 4-voeters, waartoe ook de mensen dan worden gerekend. De vissen en de vogels en zo. En dan nog een 7e klas voor de paradoxale beesten, dat zijn dan de fabeldieren.
Overigen.
Ja.
Dus sommige categorieën herken je, maar andere dus niet. Want mineralen, dat is de dode natuur dan, of de levenloze natuur.
Ja, ja, maar nog steeds kun je wel zeggen van, nog altijd hebben wij wel die onderdeling in de verschillende rijken. En dat is ook interessant, want hij onderscheidde daarin ook al 6 biologische niveaus. Dus waar we nu ook praten over families en geslachten en soorten, dat deed hij ook. Het waren achtereenvolgens rijk, klasse, orde, geslacht, soort en variëteit. Dus steeds specifieker zou je kunnen zeggen.
Naar elke dier en elke plant toe.
Ja, dus zoals je bij mensen heb je de achternaam. Ja, goed, je kunt met een heel gezin heb je allemaal dezelfde achternaam, maar de voornaam laat zien wie welk individu is. En zo is het ook. Een soortnaam is veel specifieker dan een geslacht. En een geslacht is weer veel specifieker dan een familie enzovoort.
Ja, want jij zegt nu dat het een onbetekenend boek is omdat het zo dun is. Maar wat ik...
Nee,
wat ik erover las was dat dit ook de tijd is dat de boekdrukkunst een soort nieuwe periode ingaat. Een paar decennia later komt de encyclopedie. Dus er is een enorme inzet in begrijpelijk maken, een soort didactisch-pedagogisch systemen om alles heel begrijpelijk te maken. Dus die indelingen die hij op die blaadjes heeft gemaakt, schijnen zo helder en duidelijk te zijn dat dat heel erg, dat was een deel van de populariteit. Daarom verspreidde het zich ook zo goed.
Omdat hele mooie tabellen kun je er eigenlijk.
Ja. En er werd dan ook mee gespot, maar het gaf zoveel houvast. Dus dat vind ik ook het genie van Linnaeus, dat hij het zo simpel kan maken. Want je vertelt het nu van die indeling. En het is, als je het vertelt, soms best moeilijk in je hoofd te volgen. Maar als je het gewoon als indelingen op het schema ziet staan, dan denk je, alles hoort erbij. Planten, die kun je dan weer verdelen in dat soort planten.
Dat is een soort hokjesdenken in de biologie.
Ja. Maar ik neem aan, hij was niet de eerste die zag dat een plant is en een dier is. Hij was vooral, zeg maar, een beetje de medium is de message. Hij wist het goed.
Een goede wetenschapscommunicator was hij eigenlijk ook.
Ja, waardoor het ook aansloeg en breder verspreid raakte.
Ja, maar je kan wel het verschil zien tussen plant en dieren. Maar je moet dan wel een aannemelijk systeem hebben.
Ja.
Ja, hij gaat ook best ver. En dan zie je ook hoe die verlichting zich ontwikkelt. Dat hij ook een van de eerste was die ook heel duidelijk zei, de mens en de apen behoren tot één groep.
Ja.
Dus de mens is een dier. En niet, je kunt je voorstellen dat in die meer nog door, sterk door christelijke ideeën en de oudheid beïnvloede indelingen, dat de mens dan naast die tabel stond.
Ja.
Maar bij Linnaeus staat hij er ineens in.
Hoorden we er gewoon netjes bij. Ja, bij die viervoeters, wat ik net zei.
Dat, niet bij de mineralen, hoop ik.
Hey, maar dit is denk ik dan toch ook het moment dat hij echt voet aan de grond krijgt in de wetenschap ook.
Ja, hij was echt ook heel productief in zijn tijd bij Nederland. Hij moest een inventaris eigenlijk van de bibliotheek ook van Clifford maken en van alle planten die daarvoor kwamen. Maar tegelijkertijd had hij wel wat tijd over om voor zichzelf te werken. Dus hij kwam met die Systema Naturae. En hij heeft ook toen al, is hij met zijn andere latere ideeën wat verder aan de slag gegaan. Want uiteindelijk, Linnaeus bleef nog even bij Clifford. In 1736 mocht hij op dienstkosten zelfs nog naar Engeland toe als uitstapje. Daar wilde hij lid worden van de Royal Society. Hij dacht, dat heb ik wel verdiend. Maar de Engelsen die zeiden, wie is die man? Hij spreekt nauwelijks Engels.
Nee, want hij sprak alleen maar Zuid-Zweeds. Dat vind ik zo interessant.
Dus dat viel een beetje tegen. En bovendien kreeg hij berichten uit Zuid-Zweden dat Sarah Lisa zich wel erg goed vermaakt met plaatselijke jonge mannen. Dus hij dacht, het is weer eens tijd om terug te gaan. Maar hij had dus wat ideeën al vanuit zijn studietijd en vanuit zijn tijd bij Clifford. En toen verscheen in 1737 Genera Plantarum. En daarin gaat hij ook heel uitgebreid in op een van de andere dingen die hem beroemd heeft gemaakt en wat jij net al even noemde, het seksleven van planten. En wat betreft dat seksleven van planten, daar was hij echt al sinds zijn studietijd we zagen net al van, zelfs als hij in Noord-Zweden liep, dan zag hij overal nog jonge maagden. Maar zelfs als hij in de collegebanken zat, dan dagdroomde hij nog over seks, zeiden sommige critici.
Ja, maar het is ook frontier science in die tijd. Want volgens mij was er ook in die tijd nog helemaal niet duidelijk dat planten ook verschillende geslachten hadden. Dat mannelijk en vrouwelijk en zo. Dat was allemaal, we denken dat alles al bekend is, maar dat is gewoon niet zo.
Maar
genoeg benadrukken.
Een van zijn Zweedse docenten, die had bij Boerhaave in Leiden gestudeerd. En die had daar dan weer gehoord over een Parijse botanicus die het promiscue leven van planten onderzocht. En die zag het openspringen van bloemen als uitbarsting van hartstocht. En die zei van lang niet alle planten zijn monogaam. En dat prikkelde de jonge Linnaeus. En destijds, er werd dus al wel ook gezocht naar indelingen, naar klassificatie. Maar dat was dan vaak een beetje op basis van vorm. Gewoon uiterlijke.
Neem je dan de bladeren of de stam of de bloemen? Het is maar net.
Je kunt op heel veel dingen letten. En de jonge Linnaeus, die was, zijn fantasie was geprikkeld. En toen was hij gaan nadenken. En uiteindelijk kwam hij met een heel klassificatiesysteem. Waarin hij planten in 24 klassen indeelde op basis dus van hun seksleven. En wat moet je er dan bij voorstellen? Elke plant die heeft dan de meeldraden, dus de mannelijke voortplantingsorganen, en de stampers, dus de vrouwelijke.
En gaat het dan om de vorm van die meeldraden en stampers of wat ermee gebeurt?
Nou, waar hij ze op indeelde was allereerst de aantallen. Dus je kunt één stamper hebben met 12 meeldraden. Zoals Linnaeus dat dan omschreef, was dat één vrouw met 12 mannen. Nou ja, dan wordt het al meteen een stukje sappiger.
Het wordt wel makkelijker te onthouden in ieder geval.
En soms was het dan ook een stamper met meeldraad vergroeid. Hè? Dan kun je weer meer over een soort hermafrodiet. Of juist vrome planten. Je had van alles. Of meerdere vrouwen.
Met rode oortjes werd zijn lecture gelezen.
Even kijken hoor. Ja, je had de dodecandria. Dat waren dus 12 mannen met één vrouw. Maar je had ook bloemen met 15 tot wel honderden mannen met één vrouw. Of bloemen met alleen een stamper of meeldraden. En dus waar ze vergroeid waren. Nou ja,
we hebben ook hier in de studio een afbeelding van hem uitgeprint liggen. Dat laat heel goed zien hoe systematisch hij te werk ging. Ik zie het hier voor me. We hebben hier 24 afbeeldingen van meeldraden en stampers, verdeeld in 6 rijen, 4 kolommen. Boven letter A zie ik, nou ja, simpel, 2 meeldraden. En hoe verder naar beneden...
Een stamper en 1 meeldraad. Dus
ja.
Dat is
sorry, ja, 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 ja.
Maar het ziet eruit alsof het de 24 grassoorten zijn, zeg maar. Met allemaal sprietjes en dat zijn die meeldraden.
Het wordt in ieder geval steeds ingewikkelder.
Ja, het ziet er heel wild uit. En als je bijvoorbeeld naar N kijkt, nou dan zie je echt tientallen meeldraden en 1 stamper. Dus dat ging er wild aan toe, zullen we zeggen,
ja.
Bij die klasse van planten. Maar goed, hij beschreef dit al in 1737 in Genera Plantarum. Dat boek droeg hij ook op aan Boerhaven. Later werkte hij het ook nog weer meer uit in detail. Je had in 1753 verscheen Species Plantarum, dus over de plantensoorten.
En deed hij dat dan ook steeds met dit soort plaatjes? Of, want eerder hadden we het over die tabellen van hem. Hoe bracht hij dit aan de man?
Ja, het was toch vooral, hij was vooral aan het schrijven. Dus af en toe afbeeldingen die ondersteunden de tekst wel. Hè, wat ik net zei, ook met die reisverhalen. Maar het was een tekstman. Hij werd uiteindelijk ook, toen hij terug in Zweden was, ging hij ook aan de universiteit werken en lesgeven. Dus hij vertelde zijn studenten er ook over tijdens excursies in het veld. Het was ook een didacticus, niet alleen maar op papier.
Nee.
Maar waarom is het dan zo'n succes geworden? Want ik bedoel, dit is dan een indeling op grond van meeldraden met een hele leuke twist om het als seksualiteit te beschrijven. Maar het is dus kennelijk ook, om in de terminologie te blijven, een hele vruchtbare indeling die dus heel goed stand houdt. Want je komt dan planten tegen die je nog nooit gezien hebt. Ja. En dan kun je dus op grond van die ga je de meeldraden tellen. En dan kun je dus helemaal goed determineren. Het werkt dus ook.
Ja, de klassificatie van Linnaeus die werkte goed. Het was niet alleen maar hij kon het niet alleen goed aan de man brengen. Maar het was ook gewoon een goede klassificatie.
En gebruiken we dit ook nog steeds zo?
Ja, in grote lijnen vind je de klassificatie van Linnaeus nog terug. Maar de klassificatie tegenwoordig is wel uitgebreid, ook op basis van bepaalde vormen, dus uiterlijke kenmerken. En natuurlijk op basis van DNA-onderzoek worden er weer nieuwe verwantschappen ontdekt of juist ontkend. Maar dat het is nog altijd in ontwikkeling, de taxonomie.
Ja. Maar we kennen hem ook van dat hij namen gaf aan soorten, toch?
Ja, eigenlijk de tweeledige namen. Het is de binomiale nomenclatuur, als je het met een chic woord wil zeggen.
Je kent het niet.
En in het boek Species Plantarum uit 1753, dat is het boek waar hij het voor het eerst consequent toepast. Maar hij deed het al wel in zijn tijd bij Clifford. En het interessante daaraan is, en dat gebruiken we dus ook nog altijd, dat je de wetenschappelijke naam van een soort, dus een plant of een dier, begint dan met een geslachtsnaam en dan met een soortnaam. Dus je hebt het geslacht homo, soort sapiens, dat zijn wij, homo sapiens.
Ja, want je hebt ook homo erectus, homo huppel de pup, homo lady. Maar wij zijn van het geslacht homo, zijn wij de sapiens.
Ja, dus waar we het net al even over hadden, hè, over die verschillende biologische niveaus, heb je dan soort. Ja, je kunt nog wel verder gaan tot ondersoort of variëteit. Maar meestal houdt het op bij soort. En dat is een hele makkelijke manier om te onderscheiden. En het leuke van Linnaeus is, hij bedacht hij voerde die binomiale nomenclatuur, voerde hij consequent in. Daarvoor werd het al wel eens gedaan, maar hij pakte door. En hij gaf ook heel veel namen die we nog altijd gebruiken.
Zoals?
Homo sapiens.
Homo sapiens.
Ja, die kennen we maar nog meer.
Linnea Borealis, het Linnaeusklokje, wat hij naar zichzelf noemde, omdat het laag bij de grond groeide en veracht werd, net als Linnaeus.
Want
hij
vond,
dat was niet echt in zijn beste tijd misschien.
Nee, maar ook het zag er ook weer heel mooi en sierlijk uit. En het leuke is dat in 2014 is Linnaeus ook uitgekozen als tot de meest invloedrijke persoon op Wikipedia, omdat er achter alle wetenschappelijke namen die hij heeft bedacht, dus een L tussen haakjes, een hoofdletter L staat als in dit is, heeft Linnaeus bedacht. En daardoor kom je op heel veel botanische biologische pagina's kom je hem tegen.
Ja, ja, ja.
En wat ik ook zo sympathiek vind is dat hij die indeling bedacht heeft toen hij met studenten het veld inging en merkte dat het gewoon een totale bende was. Dat iedereen andere namen had en ook als je in de literatuur zocht, er waren zoveel systemen en ja. Ja, hoe kan je dan ooit bepalen?
Waar hebben we het over?
Ja, en het was dus ook, het moest altijd een Latijnse naam zijn.
Ja.
Dus homo betekent ook mens. Nou, en soms is het natuurlijk potjes Latijn ook. En ja, dat heeft gewoon enorm om zich heen gegrepen, omdat het ook weer zo handig was.
Ja, en hij werd ook echt op handen gedragen door de leerling, hoor. En ze zongen hem ook toe tijdens die excursies. En ja, hij had er soms wel een handje van. Later kwamen er zelfs een soort discipelen van Linnaeus, hè? Studenten die over de wereld reisden en in zijn naam soorten gingen verzamelen en benoemen. Maar hij had er dus ook wel een handje van om dan die ontdekking zich toe te eigenen. Of als iemand hem een tekst toestuurde om die te publiceren onder zijn eigen naam. Hij had dan wel een gunfactor. Of in ieder geval, hij had zo'n grote bekendheid dat niemand kwam daartegen in opstand.
Dat... Waren er niet ook andere indelaars die dachten, move over Linnaeus?
Ja, en dat is wel interessant, want je hebt dezelfde. Ze hadden ook een bloedhekel aan elkaar. Je had in Frankrijk had je Buffon.
Ja, precies. Dat is altijd bij dit soort verhalen.
En Linnaeus was zeg maar de Zweedse boer die van eenvoudige dingen hield en met zijn voeten in de aarde stond. En Buffon was echt een. Die schreef ook heel retorisch. Nog veel retorischer dus dan Linnaeus met zijn dromerige verhalen. En, maar die Buffon, dat was ook een hele grote wetenschapper. Die deelde in op grond van de soort totaalmorfologie. Dus die vond die tabelletjes van over die meeldraadjes vond hij helemaal niks. Want hij wilde eigenlijk het hele dier in de hele anatomie vatten. En daardoor werden die indelingen ook heel ingewikkeld die hij maakte. Want dat klopt natuurlijk nooit. Want als je naar paarden kijkt, dan is het misschien bij wijze van spreken een van de dieren wat eigenlijk wel op een paard lijkt, maar er niet bij hoort. Ja,
zebra.
Ja. Dus hoe ga je dat dan allemaal weer doen? En het interessante is dat Buffon daardoor, theoretisch gezien, wel tot een begin van verandering van soorten kwam. Want hij zag al die zebra's, ezels, en de paarden, waren ook dan nog verschillende soorten van misschien. Die man die bij elkaar en dacht, ja, hoe kunnen die zo goed op elkaar lijken? En er moet dus een soort oerpaard zijn geweest waar ze allemaal van afstamden.
Ja.
En dat is het interessante van deze tijd in de biologie, dat je dat dan ziet doorkomen, wat pas 100 jaar later of nog later eigenlijk, door Darwin echt gesystematiseerd is en van een wetmatigheid is voorzien. Dat idee dat soorten in elkaar over kunnen gaan, daar had Linnaeus in het begin ook helemaal niks mee. Aan het einde van zijn leven kwam hij daar ook wel bij, maar dan weer door het idee dat soorten zich kunnen vermengen. En dan komt er weer een nieuwe soort.
Ja, maar wat Buffon betreft, die had dus wel degelijk, hè, verdiende die zijn spoor in de biologie, zou je kunnen zeggen. Maar Linnaeus, die bleef maar wrok koesteren. En het schijnt zelfs dat hij de gewone pad Buffo naar Buffon vernoemde, omdat het zo'n afzichtelijk dier was. Maar goed,
en een frog, een Frans, dat worden de kikkers genoemd ook in het scheldwoord. Dus
ja,
dat
maar
precies.
Het zou een broodje aap verhaal kunnen zijn, maar sommige dingen moet je niet te veel dood willen checken. Maar ja, tegelijkertijd, hè, Linnaeus die zag zichzelf wel boven anderen verheven.
Ja, dat was een ijdel mannetje.
Ja, hij schreef
maar ook, die Buffon ook. Ja. Dus, maar samen hebben ze een soort fundament gelegd van de biologie, die systematiek van Linnaeus en meer die theoretische onrust van Buffon eigenlijk.
Ja. Ja, maar goed, maar het leuke aan Linnaeus was dat hij in een van zijn vele autobiografieën ook schrijft. Niemand heeft in de natuur meer waarnemingen gedaan. Niemand heeft zo'n goed begrip van alle drie de natuurrijken. Niemand is groter geweest als botanicus of zooloog.
Nou ja, dan hij.
Dan zichzelf.
Ja, ja, ja. En hij vergeleek zichzelf ook met Mozes en Adam en zelfs met God. Hij liet zich soms als een soort godheid afbeelden.
Jeetje.
Moet wel heel onzeker zijn geweest eigenlijk.
Ja, nou ja, tegelijkertijd ook bij het... het hofmaken van zijn verloofde was hij ook best wel doelgericht. Hij beschrijft ook in zijn dagboek hoe dat ging. En echt heel objectief eigenlijk. Van nou, dag 1 ik kwam aan. Dag 2 ik bezocht haar in mijn lapse kleding.
Zal ze wel leuk vinden.
Ja, dag 10, nou, ik ging nog eens langs. Dag 20, ik schreef een brief aan haar vader. Dag 22, ik gaf haar een ring. Dag 23, zei ze ja. Nou ja, dat...
Ja, er zit daar, waarschijnlijk was hij helemaal niet onzeker, maar er zit een soort sociale onzekerheid in die man. Want ik las ook dat hij dus aan het Zweedse Hof, waar hij ook allerlei functies bekleedde, een beetje als een soort curiosum werd beschouwd, omdat hij zich zo eenvoudig kleedde en eigenlijk een soort eigenlijk het gedrag vertoonde van een plattelandspastoor. Terwijl je daar natuurlijk aan al die hoven in die tijd was het Frans, was het en de Franse cultuur stond in een heel hoog aanzien. En daar zette hij zich juist tegen af. En ja, hij zocht dus enorm naar erkenning. En ja, hij is ook wel weer heel erg stijlvast in zijn eenvoud, los van zijn zelfverheerlijking dan en zijn activiteit. En het interessante is dat hij dus ook iets, ik zie er ook iets romantisch in die liefde voor de natuur. En het Rousseau, die eigenlijk bijna een tijdgenoot van hem is, die was ook enorm op hem gesteld. Ook omdat die Sami, die werden ook verheerlijkt. Ten onrechte natuurlijk, als een soort edele wilde. Dat was het ideale leven. Niet dat Linnaeus daar zelf ging wonen. En Rousseau had daar ook natuurlijk een fancy voor.
Ja.
Dus dan zie je een heel ander lijntje lopen door de geschiedenis. Vind ik dat zo leuk.
Ja, maar ook hij en over al zijn navolgers en dat er een soort Linnaeus cultus ontstond. Dat mensen 's nachts gingen dansen terwijl ze het Linnaeus klokje bij zichzelf opspelden en zo. Het was,
maar dat is echt zijn persoon, zijn nalatenschap, of is het wat hij wetenschappelijk heeft betekend, werd verheerlijkt, maar ook de persoon Linnaeus.
Ja,
dus.
Dat werd dan een beetje wel vanwege wat hij betekende voor de biologie. Maar ja, hij had wel, in die tijd had hij een enorme status bereikt. Het is trouwens wel zo dat hij na zijn trip naar Nederland nooit meer naar het buitenland ging. Dat deden zijn studenten dus voor hem. Maar hij was wel, hij werd in de adelstand verheven. Hij gaf dus les aan de universiteit.
Hij was ook een soort symbool van Zweeds nationalisme dan, denk ik haast. Dat hij onze grote man.
Ja, nee, dat is
goed exportproduct.
Ja, hij heeft ook nog heel lang op het Zweedse briefgeld gestaan. Volgens mij is dat recent vernieuwd. Ik weet niet of hij er nu nog een plaatsje op heeft. Maar...
Over één verhaal wil ik eigenlijk ook nog wel even wat meer weten. Want ik zei in mijn inleiding dat hij ook een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de thermometer. Nou, dat is nog weer een heel andere wereld, lijkt mij zo. Maar hoe zit dat?
Nou, in Uppsala was hij bevriend geraakt met Celsius. Nou ja, Celsius, dat is de naam die we allemaal met de thermometer...
Dat is ook een Zweed.
Dat is ook een Zweed, ja, Anders Celsius. En,
net als Fahrenheit, ze hebben het volgens mij allebei uitgevonden.
Ja, maar volgens de overlevering was het Linnaeus die bedacht dat het vriespunt bij 0 graden moet liggen en het kookpunt bij 100 graden. Want Celsius had op de een of andere manier, zou het dan andersom hebben bedacht.
Maar ja, daar waren we daaraan gewend geweest.
Het vriest 100 graden.
Ik kan me dat niet voorstellen. Dat we dan nu dus zeggen, wat is het? 85 graden vandaag.
Ja, maar ook daarbij denk ik persoonlijk wel eens van, ja, zou dit nou echt zo zijn geweest? Of is het aan Linnaeus toegeschreven?
Of Linnaeus het zelf bedacht?
Maar het staat wel vast dat ze dus met elkaar omgingen en elkaar kenden.
Het past wel bij de wat ik tot nu toe van jullie allemaal heb gehoord, bij hoe hij zichzelf graag neerzet. Hè?
Ja, en tegelijkertijd is wat zelfbeklag over dat hij nooit aan slapen toekwam. En hij kwakkelde wat met zijn gezondheid. Zijn dochters die moesten op een gegeven moment 2,5 kilo bosaardbeidjes per dag plukken. Omdat hij last had van jicht. En dat zou daar dan tegen helpen. Dus hij had veel met zichzelf te doen en hield tegelijkertijd ook wel van zichzelf. Maar ja, voelde zich ook altijd een beetje miskend.
Ik las ook dat bij bezoekers van hem wel vreemd werd opgekeken. Omdat hij dan iedere zaterdag of zondag kwam er een boer uit de omgeving met zijn viool. En die ging dan een of andere boeren dans spelen op de viool. En dan ging Linnaeus met zijn 4 ongetrouwde dochters, op de evenementen zijn niet getrouwd, ging die dan dansen.
Ja,
dat is wel heel apart.
Daarom werd er later dus misschien nog ter ere van hem ook gedanst. Hij woonde toen op een landgoed buiten Uppsala is hij gaan wonen.
Wat een eigenzinnige man. En dus ja, zijn wetenschappelijk belang maakt wel dat hij tot op heden voortleeft. Is dit nou de grootste en belangrijkste botanicus die er is, Gemma en Hendrik? Wie zouden jullie daarvoor willen nomineren?
Mij past stilte, want ik ken geen andere botanicus.
Dan heb je dus die Dodoneus Lobelius Clusius. Dat waren hele belangrijke Nederlandse.
Plantenkennis.
Ja, en Linnaeus tonen zich wel schatplichtig aan hen. Dus je zou ook weer kunnen zeggen van nou eigenlijk hebben zij het zaadje geplant.
Maar goed, zijn belang is meer dan die plantindeling. Ja. Dat is überhaupt die soortnamen, de systematiek. Hij is een symbool voor de systematisering van de natuur.
Ja, van mij mag Linnaeus die titel krijgen hoor.
Ja. Hij is dus wat dat betreft beter geslaagd dan die Buffon.
Ja.
Die misschien zeg maar als theoreticus veel interessanter was. Maar er was ook een tijd dat dat schoot allemaal niet op. Omdat je miste ook de systematiek en de wetmatigheden. Het was tastenderwijs.
Ja, en misschien was het ook een wel minder sprankelende man. Waardoor hij wat minder volgelingen had. Het grijpt allemaal in elkaar.
Ja, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Als er nou luisteraars zijn die denken van ik heb één favoriete bioloog. We hebben natuurlijk al best wel wat.
Wilson hebben we gehad.
Ja, natuurweten. Nou ja, goed, Von Humboldt was niet helemaal bioloog, maar wel natuuronderzoeker. Hebben we een keer podcast over gemaakt. Ja. Maria Sibylla Merian was. Onlangs. Ja, dus we hebben al best wel wat bioloog. Ja, Darwin moeten we toch ook nog een keer doen.
Ja, niemand kan tippen aan Darwin volgens mij. Ja. Maar dat vind
gaan
je
we
dat
een
ook?
Andere keer gaan ja. we wel over in gesprek.
Vind je dat ook, Gemma?
Ja, dat blijft een cliffhanger. Ja.
Nou, bij deze laten we er een luisteraarsoproep bij maken. Als iemand nu denkt, nee, deze bioloog, die verdient pas een aflevering van jullie. Wij hier in de studio raken altijd enthousiast van biologen. En als er eentje echt waard is in jullie ogen, laat het ons weten. Ik denk het handigste medium daarvoor is ons Twitter-account, @NRCWetenschap. Want wie weet, kunnen we daar ook eens induiken en ook nog een mooie aflevering van maken. Voor nu, dank Gemma, dank Hendrik dat jullie hier wilden komen vertellen over deze kleurrijke Linnaeus. Dank Sjanne Geerke ook voor het maken van deze aflevering. Volgende week zijn wij er weer en nu luisteren we naar het Dudok-kwartet.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.